Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Today in the Great Podcast Lass, we travel to a South African gym. It will fascinate with its breathtaking landscapes, rich cultures and wildlife. Imagine the majestic Sossusvlei Dunes, the mysterious Skeleton Coast, and the impressive Fish River Canyon. The cultural mosaic is just as captivating, with the ancient traditions of the Sun, the colorful Herero, and we will talk about the ever-showing traces of German colonization. Welcome to Namibia.
In Namibië is het altijd golden hour. Van de gele en oranje vakwerkhuizen in Luderitz naar de goudbruine giraffenvacht op de witte zoutpan van Etosha. Zijn het niet de roestbruine duinen van de Sossusvlei, dan zijn het wel de gouden lokken van de Duitse kolonisatoren. Want ja, die waren er. Hagelwitte Duitsers in de brandende woestijn. Opposites attract. Er waren flink wat grondstoffen te delven, maar het enige wat de lokale bevolking delfde was het onderspit. Nu zijn ze voorbij, die koloniale tijden. De bevolking beet van zich af en het kersverse Namibië vernoemde zichzelf naar de prachtige woestijn die zo bepalend is voor het land. En hoe meer woestijn, hoe minder mensen, hoe meer natuur. Niet?
Nou.
Dat gaan we zien.
Ja, ik kende Namibië vooral van de natuur, voordat ik mijn onderzoekje startte inderdaad.
Oh, dat is vet weinig mensen. Ja,
2,5 miljoen mensen. Daar had ik me totaal aan vergist.
Nee, dat is helemaal niks. Want eigenlijk is een soort klein podcastlastland.
Ja, terwijl het is gewoon echt wel een groot land.
Ja.
In Afrika, dus dan verwacht je toch minimaal wat 30 miljoen mensen.
Ja.
Met wel echt waanzinnige plaatjes, hè?
Ja.
Ja, zo. Het is zo vaak van die plaatjes, van die foto's die ik zie van Namibië, dan denk ik, oh, ik wil er zo graag heen. Oh, het lijkt me zo vet.
Ja, laten we kijken of dat na deze aflevering toegenomen is of afgenomen.
Ik kan wel een gokje wagen.
We gaan even wat vrienden van de show noemen. Allereerst, we hebben Jeannette, we hebben Gelderland. Hele provincie, gewoon in één keer, kans geven.
Ja, lekker, dank jullie wel.
Pierre Wolfs, Henk Sprenger, Miss Neut, hele mooie. Janneke, Saskia, Lennart van der Boom, Stoop.
Wouter van Erkel, Emma, Roland, Rob en Juut, Niek en Sianda, Frank Liebrechts, Eline van den Nieuwenhof.
En dan ook nog Nick Faber, Richie Rijgeld, Felix den Haaf, Chris Burgers, Maarten en Miss Daan en Raymond de Groot.
Dankjewel. Even, Richie Rijgeld. Wat een naam.
Ja, van Rijgeld. Ja,
Rijgeld, Richie Rijgeld. Gaat in ieder geval heel veel over knaken.
Ja, ja, goed bedacht. Props aan je ouders.
Ja, mooi.
Moet u nog meer kwijt of mogen we door?
We mogen door.
Klasse.
Oké,
Namibië. Heel erg bedankt jongens. Fijn dat jullie de club hebben gejoined.
Ja, sowieso.
En ons steunen.
De club wordt groot en volgens mij is het echt een hele leuke club mensen. Hopen jullie binnenkort weer te zien bij de mooie nieuwe pubquiz.
Ja.
Dan Namibië. Waar ligt het land? Zuidwest-Afrika natuurlijk, hè, die regio. Daar liggen een heleboel grote landen, dus ze hebben ook niet zoveel buren. Zuid-Afrika aan het zuiden, dan Botswana, Zambia en Angola. En laten we het nu meteen dan maar over Kasungula hebben, jongens. Zo'n gemiste kans. Want Botswana en Zambia hebben daar een grens van net 150 meter. En als dat dus een punt was geweest, die grens, dan was het gewoon een vierlandenpunt geweest.
Ja.
Maar nee, het scheelt dus 150 meter of zo. Of Namibië had dus ook een grens met Zimbabwe gehad, maar die kunnen alleen maar naar elkaar kijken.
Ja. Dat is de grootste, of de kortste net niet grens ter wereld, zeg maar.
Ja, dat zou best kunnen. Ja.
Ja. Ja. Nice.
Maar goed, een eeuwige onbeantwoorde liefde is natuurlijk ook hartstikke mooi voor podcasts als deze. Dan de oppervlakte. Het is bijna 20 keer Nederland. En het scheelt ook niet veel meer met Mozambique. De oostkant. Namibië is de westkant.
Ja.
Dus dat is ook wel leuk. Nou, aantal inwoners 2,5 miljoen. Net over gehad. En dat maakt ze wel het op één na dunst bevolkte land ter wereld. Na
Mongolië.
Ja, heel goed. Dan de hoofdstad Windhoek. De andere steden die je misschien wel zou kunnen kennen is Walvisbaai en Swakopmund.
Ja.
Een kleine anatomie doen we altijd even van waar wonen de mensen. Het is een heel droog land. Dus alle buurlanden, die hebben dus ook hun dunst bevolkte delen allemaal aan Namibië liggen. Dat is dan wel weer mooi.
Ja, ja.
Dus dat er niet in één keer aan de andere kant van de grens heel veel mensen wonen. Dat geldt nog het minst voor Angola. Dat past ook goed, want die grensregio is ook Namibië's dichtst bevolkte deel. Dus daar is het wel op zich al prima wonen. En de rest is echt, echt barnboos. De kust is nogal onherbergzaam, dus daar wonen dus ook niet zoveel mensen. Meestal ga je dan snel naar de kust om hele grote bevolkingscentra te hebben. Een paar van die grotere steden liggen daar wel, maar Windhoek zeker niet. Midden in het land ligt dat. Ze betalen daar met de Namibische dollar. De religie, het is een overwegend christelijk land. De Luthers-Protestantse kerk is de grootste. Qua taal is, ja, officieel is tegenwoordig alleen het Engels. Ooit waren dat ook Duits en Afrikaans. Waren ook officiële talen. En anders dan in Zuid-Afrika, waar ze alle andere grote talen officieel hebben gemaakt, zijn het hier alleen nationale talen. En daarvan is Oshiwambo de grootste. De achternamen die de meest voorkomen zijn Johannes, Chikongo, Paulus en Petrus.
Dat is echt...
Dus er zullen wel veel pauzen vandaan komen.
Zo.
En de vlag is een van die vlaggen met een diagonale streep er doorheen. Lijkt een beetje qua opzet op die van Tanzania, maar dan met andere kleuren. Dus linksboven heb je donkerblauw, rechtsonder is groen. En de rode diagonale streep die door het midden gaat, die heeft dan weer witte randen. En linksboven staat een hele gezellige gele zon.
Ja.
Wat vinden we hiervan?
Ik vind het een hele gezellige, leuke vlag. Ik kan hem niet erg specifiek in plaatsen. Het is een beetje kinderlijk, maar ik vind het wel leuk. Ik ben niet zo'n fan.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Ja, gewoon een beetje goedkope kleurencombinatie. Nee.
Ja. 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 Kritisch.
Hoe subjectief kan het zijn? Maar ja.
Ja, dat mag. Ja. Daar zijn we hier ook voor.
Nou, wie woont er in Namibië? Moeilijke vraag, zoals wel vaker in grote Afrikaanse landen. Verreweg de grootste bevolkingsgroep is de Owambo. Dat is een Bantu-groep die vooral in het noordelijk deel van Namibië leeft. Ongeveer de helft van Namibiërs is Owambo. Dus dat is wel echt een grote groep. En daarnaast heb je nog een heleboel kleinere bevolkingsgroepen. Geen van alle meer dan 10%. Dat zijn deels andere Bantu-volkeren, maar ook Khoisan-volkeren. Zoals de Khoikhoi. Beter bekend als de Hottentotten. En de San, die we ook wel kennen als de Bosjesmannen.
Zo'n raar naam.
Ja, dus de Khoikhoi en de San, die vormen samen de Khoisan-volkeren.
Voor die Bosjesmannen-termen, daar kunnen ze zelf ook niet echt voor gekozen hebben, toch?
Nee, dat zal niet inderdaad. Die spreken geen Bantu-talen, maar Khoisan-talen. En dat zijn de talen die bekend staan op de klikklanken in de taal. In de aflevering Zimbabwe heb ik daar al het een en ander over uitgelegd en laten horen. Ja, het zijn allemaal klanken die je maakt door je tong tegen je gehemelte te leggen en dan snel terug te trekken. En dat kan je op verschillende manieren doen. Waardoor een verschillende klik ontstaat. Oefen allemaal maar even. Dan gaan mensen in de trein lachen.
Ik wil het zeggen, als je dit hoort, sowieso dat je net dit op het geluid hebt gemaakt.
Tong tegen je gemelen en dan terugtrekken.
En probeer tegelijkertijd ook even je eigen elleboog te likken.
Ja. Nou, kliks zijn eigenlijk gewoon extra medeklinkers, zo moet je het zien. En ja, omdat het zo vet is, laat ik nog een stukje horen. Je hoort een mannelijk lid van de Kung. Dat is een subgroep van de San, van de Bosjesmannen dus.
Ik vind het wel mooi dat jij Mr. Audioversie
klikt al bent.
Ja?
Ja, ik heb gewoon mazzel deze keer. Hè?
Ja. Ja,
Zuid-Afrika hebben we al gehad. Daar wordt natuurlijk ook wel kliktalen gesproken. Ook het Zulu heeft wel kliks. Dat is trouwens geen Khoisan-taal, maar een Bantu-taal.
Dan geef je bij Botswana weer deze hoofdstukjes.
Ja, gaan we dus afzijden. Leuk.
Heb je in kliktalen ook accenten? Zou dat kunnen? Dus zeg maar dat je met een zachte G klikt. Snap je wat ik bedoel?
Ben je linguist en hoor je dit? Stuur ons even wat op.
Ja, ik ben
plus
heel
al je andere rectificaties. Nou, Namibië is dus een land met veel bevolkingsgroepen en al even zoveel talen. Dus er is wel behoefte aan de lingua franca. Het Afrikaans vervult daarin een belangrijke functie. Maar ook het Engels, wat tegenwoordig de enige officiële taal in het land is. En, spoiler, Duits. In de intro hoorde het al, Duitsers hebben er gezeten. En die worden dus op bordjes allemaal een beetje door of naast elkaar gebruikt. Echt een hele bizarre nalatenschap van de geschiedenis. Je ziet het ook terug in de naam van de vier grote steden. Windhoek is Afrikaans. Rundu is inheems. Walvis Bay, dat is een soort rare combinatie tussen Afrikaans en Engels. Anders zou het natuurlijk Whale Bay heten. En dus die Swakopmund, dat is Duits. Dat is namelijk de monding van de rivier, de Swakopmund. Om het helemaal gezellig te maken, is het Engels dat ze spreken ook nog lekker verbasterd tot het zogeheten Namlish. Met ook weer heel veel leenwoorden uit het Afrikaans. Nou, dan religie. Je hoorde van Max al dat het overwegend christelijk land is. En de grootste religieuze groep is de Lutherse gemeenschap. Dat vond ik vrij bizar. Ja. Want die kennen we toch vooral uit Duitsland en Scandinavië. De enige andere landen waar de Lutherse gemeenschap de grootste is, zijn, let op, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Finland en Letland. En dus Namibië.
Oh, die moeten een eigen sportrol gaan organiseren, man. Dat Namibië daar dan ook langs komt.
Het zijn echt hele leuke jaarlijkse conferenties. Ja, waar is het volgend jaar? Lübeck. Waar is het jaar daarna? Windhoek.
Nee.
Ja. Nou, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken met het Duitse verleden. En dat er veel Duitse missionarissen en ook Finse missionarissen naar Namibië zijn getrokken. Dus ja, dat verklaart het wel.
Nou, voordat die missionarissen er kwamen, gaan we eerst nog even een paar eeuwen terug. Want van oorsprong het gebied dat we nu kennen als Namibië werd bevolkt door de San. Nou, dat heb je net gezegd, hè, die bosjesmannen. Maar die zaten dus eigenlijk het langst. Dat is goed om te weten. We hebben het eerder over ze gehad. Dat is eigenlijk gewoon een jager-verzamelaar volkje dat rondtrok met veel vee naar het land wat er op dat moment het beste uitzag. Maar hun leven werd drastisch veranderd toen de Bantu-migraties plaatsvonden. We hebben het kort besproken, ook in andere landen. Maar nog even voor de volledigheid, voor als je nu niet terug wil schakelen naar een andere aflevering. Je had eigenlijk een hele grote groep Bantu-sprekende volkeren. Let wel, dat zijn dus niet dezelfde volkeren. Het zijn verschillende groepen, maar die spreken een beetje dezelfde taalfamilie. Die zaten in het gebied dat we nu kennen als Nigeria en Cameroen. En zij trokken eigenlijk erop uit, richting het zuiden. Waarom dat is? Waarschijnlijk een combinatie van verschillende factoren. Hè? Zoektocht naar nieuw land, hulpbronnen. Misschien dat er hongersnood was. Misschien was er overbevolking. Toegenomen concurrentie of regionale klimaatverandering zijn redenen die veel mensen aandragen waarom die Bantu-migraties zijn gestart. Dit hele feestje begon zo'n 2000 voor Christus. En het duurde tot ongeveer 1700 na Christus. Dus moet je nagaan wat er allemaal onder valt. Dus het is niet één grote stoet mensen die is gaan lopen. Wat sommige mensen wel eens voorstellen. Het is gewoon verschillende assimilaties. En steeds in golven dat mensen een iets verdere reis maakten. Dat is ook de reden waarom er zoveel Bantu-volkeren en talen zijn in Sub-Sahara-Afrika. Zij zijn steeds verder gaan trekken. Die migraties die bereikten Namibië eigenlijk relatief laat. Namelijk pas rond de 14e eeuw. Dat had te maken met het landschap. Hè, waar we het straks nog ongetwijfeld over gaan hebben.
Ja, dat is niet de eerste plek waar je heen gaat.
Nee, het is ook niet lekker. Je kan er ook niet even lekker settelen. En je boompjes en je zaadjes planten, zeg maar. Doordat zij doortrokken. Hebben die Bantu-groepen wel op verschillende delen van het land nieuwe technieken geïntroduceerd. Zoals bijvoorbeeld landbouw, veehouderij en ook toen al natuurlijk metaalbewerking. Dat was daar toen nog niet echt wijdverspreid.
Ja, dat is ook wel echt een van de redenen dat die Bantu's zo succes waren. Het is dat zij die ijzerbewerking gewoon als een soort van asset hadden. Een soort van skill. En daarmee wonnen ze het ook heel erg van die volkeren die er op dat moment al leefden. Dus die gingen op in die Bantu-volkeren of ze werden gewoon weggevaagd.
Ja, het ging ten onder.
Ja, ja.
If you can't beat them, join them. Weet je dat
idee? Ja.
Nou goed, door die migraties kwamen natuurlijk ook andere volken in beweging, wat je zegt, Max. En zo zijn dus waarschijnlijk die Khoi in Namibië terechtgekomen. Die zaten eerst ergens anders. En de grootste Khoi die we vandaag de dag kennen zijn waarschijnlijk de Nama. Onthoud die naam. Ja. N-A-M-A. De naamgevers van de woestijn Namib.
Hey.
En uiteindelijk het land Namibië. Een van de laatste Bantu-groepen die zich in Namibië definitief heeft gevestigd, zijn de Herero. Zij kwamen eigenlijk in de 17e eeuw aan in Namibië en ze zijn een relatief jonge groep. Dus het is echt pas 350 jaar geleden dat zij daar zijn gaan settelen. Nou, dit waren de Afrikaanse groepen. Dan gaan we naar de Europese groepen. De eerste Europeaan die naar Namibië reisde was een...
Portugees.
Diogo Chau in 1485. Die tijdens zijn verkenningsmissie langs de westkust van Afrika even stopte bij de Skeleton Coast. En daar een kalkstenen kruis oprichtte. Gewoon als van, ik ben niet geweest. En dat is nog steeds een soort, ja, dat kruis is er gewoon nog steeds. Verder is niet zo heel veel. Maar er was ook een andere Portugees, namelijk Bartolomeo Dias. En die kwam langs een natuurlijke haven. Die vond hij heel fijn. En die noemde die ook Golfo de Santa Maria de Conceição. En dat is dus nu Walvisbaai.
Hey. Ja, dat is ook wel echt een grote, hè, die Bartolomeo Dias.
Ja, dat is een hele grote. Ja. Ja. En, maar daar moest hij ook meteen weer door. Dus hij heeft zeg maar, natuurlijke haven gevonden en dan ging hij naar door.
Hij had andere dingen te doen.
Ja, ze zaten daar. En als je op Google Maps inzoomt op Namibië, dan begrijp je heel goed waarom je niet per se daar aan land blijft hangen. Als je alle andere kust van Afrika ook ziet, zeg maar. Dat is gewoon, er was niet zoveel te doen. En die Portugezen deden dus ook geen moeite, ondanks het strategische belang om dat land te, tussen aanhalingstekens, claimen.
Ja, want verder naar het noorden is het veel groener. En verder naar het zuiden, daar begint die hele vruchtbare regio rondom Kaapstad.
Ook groener, exact, ja. Exact. Dus die Namib-woestijn is echt een prima barrière tegen, in dit geval Portugezen. Nou goed, in 1793 namen de Nederlandse autoriteiten van de Kaapkolonie, die hebben we uitgebreid besproken in Zuid-Afrika, Walvisbaai in bezit. En daarmee dus ook een heel stuk van het land wat we nu kennen als Namibië. Maar zo'n 80, 90 jaar later werden zij overtroefd toen de Britten de baai opeisten. Maar dat was eigenlijk in een periode dat er al best wel veel missionarissen dat land introkken. Dus ik denk dat daar ook die Luthers vandaan komen. Voornamelijk vanuit Duitsland, ook vanuit Nederland en andere plekken. Het was ook een Duitse koopman die een van de eerste steden oprichtte naar Europees model. En hij noemde het naar zichzelf Luderitz. Nou, dit was in eind 19e eeuw. En wat gebeurde er nog meer eind 19e eeuw? Wat voor ongeveer elk Afrikaans land een zeer belangrijk moment was.
Die conferentie van Berlijn.
Ja. We hebben het heel vaak gezegd, Scramble for Africa. Er werden gewoon keiharde lijnen getrokken dwars door volken en culturen heen. En Otto van Bismarck, we kennen hem van de puntmuts, die eiste het huidige Namibië voor zichzelf op en noemde het Duits Zuidwest-Afrika. Nou, in 1890 werd het eerste Duitse militaire fort gebouwd in Windhoek. En in juli van datzelfde jaar wees de Britse regering ook de Kaap-Privi-strook toe aan de Duitsers. Daar gaan we misschien later nog even over hebben. Ik zie Max knikken, dus dat komt goed.
Ja, maar lekker strookje is dat.
Lekker strookje. Want dat is een heel gek soort horizontaal strookje, waardoor zeg maar, het net lijkt alsof alsof Namibië Botswana omarmt.
Oh ja, dat is dat strookje wat net niet lang genoeg is om aan Zimbabwe te grenzen.
Ja, ja, precies.
Precies dat.
Ja. Van de handvat eigenlijk.
Ja, ja. Maar dat was dus die is dus zo getrokken, zodat de Duitsers al hun andere plekken die ze al hadden aan elkaar konden rijgen, zeg maar. Dat één groot Zuidwest-Afrika.
Want dat wilden ze toch ook met Cameroen en Tanzania en zo doen, toch?
Ja, ja, en ze wilden inderdaad Congo van België kopen, zodat Cameroen en Tanzania met elkaar in verbinding kwamen.
Ja, en die Britten die hebben dus dit toegegeven aan de Duitsers als zij Zanzibar zouden opgeven, waar we het in...
Goede koehandel dit. Hè?
Ja, echt bizar. Over stukken land die groter zijn dan West-Europa. Hè? Moet je nagaan. Ja. Maar goed. Nou, in eerste instantie gingen de Duitsers dus naar Afrika met het idee, dit wordt ons land, weet je wel? Dit gaan wij nu koloniseren, dit is allemaal van ons. Maar vooral de Herero, die bleken een betere onderhandelaar dan de gemiddelde Duitser die erheen ging. En wat bleek nou? Een aantal jaar later was het precies het omgekeerde. Dus die Duitsers, die waren geld aan het geven aan de Herero om hun land te mogen gebruiken. Ja, dat vonden die Duitse kolonisatoren natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Hallo, zij waren daar gekomen om hun uit te buiten, niet andersom.
Ja,
ja.
Zo werkt het niet, Herero.
Precies. Eerlijk betalen voor landgebruik? Nee, danken, zeg maar, dachten zij. Dus toen kwam er steeds wat meer conflict tussen de Duitsers en de Herero, maar ook vooral de Nama. Want die Nama, dat is dus dat volk waar ik het eerder over had, die hadden een generaal of een leider, die was echt een absolute held. Hij wordt ook omschreven als een van de grootste militairen uit de geschiedenis. Hendrik Witboy, what's in the name? En hij was iemand die zei van, ja luister, je moet je niet onderwerpen aan die Europese kolonisator. Je moet in actie komen, je moet strijden en zo. En hij is dus inmiddels ook een symbool voor die Namibische onafhankelijkheidsstrijd. Want het verzet werd steeds heftiger wat zij voerden. En er werden steeds meer Duitsers in het nauw gedreven. En uiteindelijk bij een conflict in 1904 kwamen er tientallen Duitse kolonisten om het leven toen de Nama en de Herero samen in opstand kwamen tegen hen. Nou, dat wilden de Duitsers niet hebben. En nu komt even een heel luguber stukje, misschien wel het meest lugubere van deze aflevering. Want als wraak voor deze doden gaf de Duitse overheid de legergeneraal Lothar von Trotha de leiding om de opstand de kop in te drukken. En hij staat bekend als iemand die geen zin had in onderhandelen en sprak het volgende decreet uit. Ik quote,
Elke herero die binnen de Duitse grenzen wordt aangetroffen, met of zonder geweer, met of zonder vee, zal worden neergeschoten. Spaar geen vrouwen, spaar geen kinderen, drijf ze weg en schiet ze neer. Dit zijn mijn woorden aan het herero-volk. Een quote.
Zo. Nou, nou daar ben je mooi klaar mee dan.
Die laten geen gras over groeien. Wat volgde was een verschrikkelijke slachting. En wat door de VN ook en door heel veel historici wordt gezien als de eerste genocide van de 20e eeuw. Want niet alleen de herero werden geslacht, ook het Nama-volk werd dus echt overal omgebracht waar ze tegenkwamen. Een soort alles verwoestende zoektocht naar levensruim die die Duitsers het gevoel hadden dat ze dat nodig hadden. Tussen 1904 en 1908 werden 80% van het herero-volk en 50% van het Nama vermoord.
Holy shit.
Hele dorpen werden afgebrand, iedereen werd doodgeschoten. En de mensen die ze nog terug hadden, zeg maar, die werden de woestijn ingedreven via allerlei tactieken. En alle waterputten die ze hadden tot die woestijn hebben ze toen vergiftigd. Waardoor zij dus zijn omgekomen van de dorst in de woestijn.
Jezus.
Ja, het is echt insane. Hier zijn ook de eerste concentratiekampen gesticht. Werden racistische onderzoeken gedaan op nog levende herero en Nama. Wat we later ook zagen in de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen werden gedwongen om schedels van lotgenoten te verzamelen en schoon te maken. Zodat ze naar Duitsland gestuurd konden worden voor onderzoek naar de rassentheorie. En heel veel historici die geloven dat hier de basis werd gelegd voor de nazi-ideologie van raszuiverheid. Hmm. Vanwege die schedelmetingen, dat soort dingen, zeg maar.
Echt een lugubere proeftuin dan daarvoor.
Zeker.
Nooit geweten ook.
Nee. Nou, nee. Wil je hier nou meer over lezen? Ik zal een artikel op de website zetten van de correspondent Verzwegen Geschiedenis. Vind ik ook wel een mooie. Karin Amatmoukrim. Ze heeft echt een heel goed stukje over geschreven. Ik zet de link op de website. Weet je wie de eerste Duitse gouverneur van Zuidwest-Afrika ook was? Dat zou je nooit weten. Dat was namelijk Heinrich Göring. De vader van.
Nee joh.
Vader van Hermann Göring.
Oh joh.
Dus ja, ik ga geen, zeg maar, het is circumstantial. Maar het is wel vrij dichtbij, zeg maar. Nou goed, toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En toen verloor Duitsland een kolonie Zuidwest-Afrika aan het Verenigd Koninkrijk. Al heel veel extreemrechtse, zeg maar, beweging die toen opkwam, die nu heeft gestort, die is toen teruggevlucht naar Duitsland. Ja, en toen na de ineenstorting van het Tweede Rijk in Duitsland was dat natuurlijk een beetje de basis van het leger. Van mensen die daar ook hadden gevochten. Dus ja, je kan je voorstellen wat daar gebeurde.
Oké, dus die gasten gingen allemaal juist weer terug naar Duitsland.
Ja, dus met al die ervaring van het uitmoorden van specifieke groepen. Met hun ideologie en ideeën en ervaring gingen terug naar Duitsland. En dit was dus vlak na de start of na het eigenlijk het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Hey.
Ja.
En voor Namibië zelf?
Ja, dat is een goede vraag. Want dat veranderde natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want vanaf 1915 al, dus relatief vroeg, werd het land bezet door Zuid-Afrika. En na de Eerste Wereldoorlog in 1920 werd het door de Volkenbond, dat is die voorloper van de Verenigde Naties, werd het aan Zuid-Afrika toegewezen als mandaatgebied. Maar die raciale segregatie die dus door de Duitsers al was geïntroduceerd, die werd nog verder doorgevoerd. Die werd niet stopgezet of zo. Dus het kreeg een hele wettelijke basis. Helemaal in de loop der jaren. En dat kennen we tegenwoordig als
apartheid.
Apartheid. Ja. Ja. En dit zorgde natuurlijk voor nog verdere marginalisering van de oorspronkelijke bevolking. En er zaten nog steeds best wel wat Duitsers. En die repressie, die betekent weerstand. En die vind je vaak bij studenten. Dus er was een studentengroep, de Southwest African Student Bureau, opgericht. Die keihard actie voerde tegen de regering, tegen het apartheidsregime in de jaren 50. En die werd later de politieke partij SWANU, Southwest African National Union. En in 1959 organiseerden zij een anti-apartheidsprotest. En daar werd hard opgetreden door de politie. Er kwamen 11 mensen om het leven. En dat leidde tot grootschalige protesten en de vlucht van duizenden inwoners. En dat was eigenlijk de katalysator voor de Namibische onafhankelijkheidsbeweging. En die leidde dan weer tot de oprichting van de politieke partij SWAPO. Ja. En dat is een hele belangrijke speler in de 20e en 21e eeuw.
Ja, die moet je wel even onthouden inderdaad. Ja, dus het is ook niet gek hè, dat er ineens heel veel van die bewegingen opkwamen in de tweede helft van de 20e eeuw. Want je zat ineens met een situatie die best wel opmerkelijk was. Hè? Rond die tijd was in heel Sub-Sahara Afrika, dus Afrika onder de Sahara. Al die landen, of heel veel van die landen, die waren ineens allemaal onafhankelijk aan het worden.
Ja.
En zij zaten een beetje van, ja shit, nou zijn wij verdomme bezet door ons buurland.
Ja, door Zuid-Afrika, door een op het westen geschoolde.
Ja, en let wel eventjes, ze heette dus toen nu nog Zuidwest-Afrika. En dan krijg je dus ook van die hele mooie strijdgroepen die je net noemde, Leon. De SWANU, dus de Southwest African National Union.
Ja.
En de SWAPO, je noemde hem al even. De Southwest African People's Organization.
Ja.
Nou, even over dat mandaat hè, van die Volkerenbond, waardoor de Zuid-Afrika ze kwam bezetten. Duitsland en de Ottomaanse Rijk raakten natuurlijk dat gebied kwijt. En dan mocht Zuid-Afrika dat dan ging besturen. Maar die apartheid die daarop volgde, die ging echt alle perken te buiten natuurlijk. Dus logisch dat die strijdgroepen gingen protesteren bij de VN en ook bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat SWAPO, dat deed het al echt vanaf de vroege jaren 60, maar zij vingen eigenlijk steeds bot. In 1966 oordeelde dat Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat het niet aan hun was om de Zuid-Afrikaanse heerschappij in twijfel te trekken. En toen dacht SWAPO van, ja, fuck it, dan is dit ook het begin van de gewapende strijd. En die zijn we nu gaan kennen als de Zuid-Afrikaanse grensoorlog. En dat SWAPO, dat had ook een eigen leger. Dat noemden ze de People's Liberation Army of Namibia plan. En nu komt het. Als je Southwest Africa People's Organization heet, met een People's Liberation Army, dan is er een aardige kans dat je van de socialistische signatuur bent. Ja.
SWAPO plan.
Ja. En zo werd Namibië dus ook strijdtoneel van de Koude Oorlog. Gesteund door de Sovjet-Unie, de DDR, Cuba en China en door bevriende socialistische Afrikaanse staten als Tanzania, Ghana en Algerije, tegen Zuid-Afrika dus, ondanks de apartheid, nog wel bondgenoot van het Westen.
Ja. Wow. Wat een puzzel.
Wat een puzzel, ja. Ja. En nu moet me toch iets van het hart. Jongens, we zijn al zo lang bezig met deze podcast en we hebben het zo vaak over de Koude Oorlog. En die is zo belangrijk voor bijna alle landen.
Yeah.
Ik denk meer dan de helft van de landen die we hebben besproken heeft echt een zwaar hoofdstukje Koude Oorlog.
Ja. Ja. En ook veel vaker in Afrika dan ik voordat we de podcast maakten wist.
Ja. 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 Dus toen ik zat pas te denken van, eigenlijk is de Koude Oorlog, die term, zo'n westercentrisch wereldbeeld. Toch?
Ja.
Want ik ben echt opgegroeid met het idee van Koude Oorlog. Dat betekende eigenlijk dat het bijna oorlog was.
Ja.
Maar eigenlijk, ja, ik zou meer willen pleiten voor dat we moeten gewoon een nieuwe naam hebben ervoor. Iets gewoon als de grote proxyoorlog of zo.
Ja.
Want er is zoveel gevochten.
Ja, maar ik zei het laatst ook tegen jullie volgens mij. Van ja, kijk, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk heftig en groots. Maar dat was wel out there, zeg maar. Het was heel duidelijk aan wiens kant je stond. Je koos een kant en dan ging je vechten. Als in, mensen gingen dood in het veld. Die Koude Oorlog is precies tegenovergesteld. Het was de hele tijd proxy. En achter de schermen werden hele dingen geduwd en getrokken en lijntjes bepaald, zeg maar. Ja. Die tot de dag van vandaag zo'n extreem invloed hebben op de interne politieke geschiedenis. Dat is dus
heel erg westers wereldbeeld. Dat achter de schermen gebeurde. Want in Namibië gebeurde dat dus heel erg voor
schermen.
Ja, maar
ik bedoel die invloed daarvan, zeg maar. Ja. Ja.
Maar ook gewoon vraag dit is aan een gemiddelde Laotiaan of aan een Jemeniet of aan een Guatemalteek. Ik noem er even een paar. Maar we hebben er zoveel gehad waar die oorlog gewoon fucking heet was, man.
Ja.
Dus nou ja, goed. In ieder geval, we hoeven ook niet nu te beslissen. Maar ik zou een nieuwe naam wel op zijn plek vinden. In ieder geval voor veel landen. Wat het nog veel ingewikkelder maakte, was dat rond die tijd ook de onafhankelijkheidsoorlog begon in buurland Angola. Gevolgd door een burgeroorlog die ook super lang zou gaan duren, echt tot in deze eeuw nog wel. En ook daar had je dus een proxyoorlog tussen links en rechts. En die groepen die daarin streden, die waren ook weer betrokken bij deze oorlog. En wat ook meespeelde is dat Namibië rond deze tijd ook een van de grootste uraniumproducenten ter wereld werd. Nou, Koude Oorlog, super nuttig spulletje.
Ja, dit is wel echt een toxic mix van spulletjes.
Ja, dus iedereen vond het wel interessant. Die oorlog heeft ook wel vrij lang geduurd. Die grensoorlog waar we het nu over hebben. En die kwam eigenlijk pas aan zijn eind toen de hele Koude Oorlog op zijn eind liep. Iedereen was wel oorlogsmoe en in Zuid-Afrika waaide er inmiddels ook een andere wind. Dus er werd een verdrag getekend in 1988, waarbij het idee was dat Zuid-Afrika geeft Namibië onafhankelijkheid. Op voorwaarde dat Cuba zich terugtrekt, want die zaten er ook nog. En dat het socialistische Angola stopte met stoken in het conflict.
Lekker smart gemaakt dat ook stop met stoken in het conflict.
Stop nu met stoken. Ja. Dus even terug allemaal. Nou, in 1990 werd het daarmee dus op twee na jongste land van Afrika dat wij nu kennen. Na
Zuid-Sudan?
In?
In 2005?
11.
Oh, ja.
En?
Djibouti?
Nee. Bijna. Eritrea. Ja. Oh, ja. In 1993. Dus ze werden onafhankelijk onder de naam Namibië, verwijzend naar de woestijn. Maar dan heb je nog niet meteen een perfect functionerend land. En daar zou de VN dus voor gaan zorgen met, komt ie, de United Nations Transition Assistance Group. Nog een naam, de UNTAG.
Ja, ik heb het er bij Mali ook over gehad. Die afkortingen van die VN-missies.
Soms lijkt het wel alsof de naam de bedenkers daarvan gewoon dezelfde zijn als die Chinese conferenties organiseren.
Ja, maar het heeft altijd een gekke knipoog, omdat het altijd begint met een. Weet je wel, UNAFIL.
Juist, ja. Ja. Ja, die moesten ze aan het werk, die UNTAC. En dat ging wel met horten en stoten. Maar eigenlijk is daar best wel veel van terechtgekomen. Dus je hebt een man die heet Sam Nujoma. Die werd de eerste president. Hij is dus ook van SWAPO. En SWAPO is sindsdien ook gewoon onafgebroken aan de macht. En een president mag daar maar 2 termijnen van 5 jaar doen. Die Nujoma die heeft er eentje bij gepikt, omdat hij bij zijn eerste termijn, toen het land onafhankelijk werd, niet verkozen was. Dus technisch gezien was dat geen verkiezing.
Okay.
Dus hij heeft slim gedaan. Ja. En omdat hij aan het begin van zijn derde termijn ook meer dan 2/3 van de stemmen had, waardoor je dat grondwettelijk gewoon kan regelen. Maar verder is iedereen gewoon keurig vertrokken na de termijn en heeft Namibië sinds 1990 maar 3 presidenten gehad.
Je zegt maar, ik vind er best veel voor een Afrikaans land na onafhankelijkheid.
Ja, precies. Maar gegeven het feit dat ze dus die termijn hadden.
Ja, precies. Ja.
Iedereen maakt zijn termijn af en gaat daarna gewoon weg.
Ja, dus vooral dat laatste, zeg maar. Ze gaan gewoon netjes weg in plaats van, laat ik nog een keer de grondwet wijzigen.
Ja, dus het gaat daar op zich ook best wel gewoon goed. En op al die 3 presidenten is ook wel best wel wat kritiek geweest, ook qua houding ten opzichte van de LGBTI-community. Maar die Nujoma wordt wel gezien als een groot staatsman in Namibië. Ze hebben dus ook nog wel wat gedoe gehad met die Caprivi-strook, dat handvat. Toch al bijna 500 kilometer lang, vet smal. En zij wilden onafhankelijkheid. Zie je dat al gebeuren, zo'n klein strook?
Oh jeetje.
Ja, ja.
Maar iedereen zei eigenlijk van, nee, dat gaan we niet doen.
Maar ja, wat heb je dan ook? Dan ben je landlocked.
Ja.
Nou, goed.
Ja,
je hebt niks.
Ik ben blij dat ik mijn geld daar niet op in heb gezet. Nee. Er zijn ook wel echt wel gewoon wat oppositiepartijen. En je zou kunnen zeggen dat die transitie vanaf de apartheid wel wat makkelijker af is gegaan dan die van Zuid-Afrika. Maar goed, Zuid-Afrika is natuurlijk ook een veel complexer land.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed het altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja,
maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil, maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is
voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen en ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel, dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook?
Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studie liet je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Nou, een paar maanden terug behandelen we het klimaat van Chili. En er zijn wel wat gelijkenissen te trekken met Namibië. Want ook hier stroomt voor de kust een ijskoude zeestroom. Die komt vanaf Antarctica, de Benguela-stroom. En ook hier leidt dat ertoe dat het aan de kust behoorlijk fris is. Gemiddeld maar een graad of 15. Dat is echt wel koud.
Noem je Namibië nou Afrika's Chili? Ik vraag me af of dat...
Nou, ik heb hier ook over naast. Dit is precies waar ik bij uitkwam.
Dus
je hebt bij alle drie de continenten... ik heb dit nog even opgeschreven. Ik dacht, hier moeten we het over hebben. Want Chili is de westkant, is droog.
Ja.
De oostkant van Argentinië is nat. Ja. Hier precies hetzelfde. En in Australië, in Perth en zo, die kant is het ook echt super droog. En in Sydney en zo is het best wel groen.
Ja.
Wat je krijgt als je zo'n overkoepelde podcast maakt.
Kan haast geen toeval zijn.
Nee. We zien weer een patroon.
Hey, logisch wel. Want je hebt hier dus inderdaad ook een aflandige wind. En nou, die koude zeestroom en die aflandige wind maakt het dus echt kurk en kurkdroog. Hier geen Atacama-woestijn, maar dus die Namib-woestijn. Dat is een hele lange, smalle woestijn, precies langs de kust. Die loopt van het zuiden van Angola tot het noorden van Zuid-Afrika. Is gemiddeld maar 100 kilometer breed. En dicht langs de kust heb je hele uitgestrekte gebieden met hoge zandduinen. Nou, en doordat de koude zee hier botst met tamelijk warme lucht vanaf het continent, ontstaat hier wel heel veel mist. Het is de 180 dagen per jaar mistig.
Ah, wauw.
En die mist die zorgt er in combinatie met de sterke stromingen voor dat de kust hier dus bekend staat als, je noemde het al, de Skeleton Coast.
Ja.
De geraamte kust. En dat komt namelijk omdat er ontzettend veel schepen, maar ook bijvoorbeeld walvissen op de kust zijn gelopen, omdat ze gedesoriënteerd raakten. En het ligt er dus vol met scheepswrakken en walvisskeletten. Nou, die mist die zorgt er wel voor dat er organismen kunnen overleven in dat gebied. Want die onttrekken dus water uit de mist in plaats van uit de grond. Want ja, neerslag valt er dus bijna niet. Nou, een deel van de Namib-woestijn ligt in het Namib-Naukluft National Park. Dat is het grootste wildpark van Afrika. Dat is ongeveer zo groot als Slowakije.
Okay, zo. Ja. Heb je zelf uitgerekend?
Heb ik zelf uitgerekend. In dit, park vind je ook de Sossusvlei en de Dode Vlei. Dat is de plek die je vindt op de omslag van alle reisgidsen van Namibië. Ja. Het is een vallei die bekend staat omdat hier eeuwenoude skeletten van acacia-bomen staan. Wat is gebeurd? Honderden jaar geleden was er veel meer water in deze vallei en groeide er acacia-bomen. En toen is de vallei opgedroogd, stierven de acacia's, maar het werd er meteen zo droog dat de bomen niet konden wegrotten. Dus de stammen en de takken zijn al die eeuwen blijven staan en door de zon helemaal zwart gebakerd. Nou, en de duinen zijn hier ook nog eens helemaal rood door de hoeveelheid ijzer in de bodem. Dus ja, dat ziet er echt fascinerend uit.
Ja, en dan krijg je dus van die foto's, omdat dan de achtergrond is rood van die duin. Die boom is pikzwart, waardoor het lijkt op een soort schaduw. En daaronder heb je dus licht zand, omdat de zon daarop schijnt. En sommige van die foto's, ik zou kijken of ik eentje op de socials kan zetten, maar sommige van die foto's lijken dan echt net schilderijen.
Ja.
Je moet echt je best doen om niet een soort expressionistisch schilderij erin te zien.
Ja, klopt.
Je denkt echt hashtag yes filter, maar absoluut geen filter.
Nee, precies. Ja. Nou, als je verder naar het oosten gaat, dan vind je de Kalahari. En dat is tot mijn verbazing geen woestijn, maar een halve woestijn. Het is er namelijk wel droog, maar niet droog genoeg om hem echt een woestijn te heten. Het gaat dus meer richting een steppe met af en toe bosjes, struikgewas en bomen. Nou, Namibië heeft nog een heleboel ander mooi natuurschoon te bieden. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Fish River Canyon in het zuiden? Dat is de op één na langste canyon ter wereld. Na de Grand Canyon.
Ja.
Het ziet er ook eigenlijk precies zo uit. Weten jullie eigenlijk hoe zo'n canyon ontstaat?
Zometeen wel.
Waarschijnlijk twee platen die uit elkaar trekken?
Nee. Sowieso uitsluiting door rivieren en zo.
Ja, maar het gebeurt op het moment dat een stuk land door tektonische beweging in de aardkorst omhoog wordt geduwd. En als gevolg daarvan neemt het hoogteverschil in de rivieren die over dat stuk land stromen toe, waardoor de stroomsnelheid in de rivier toeneemt. En er dus ook meer erosie plaatsvindt. En dan gaan de rivieren zich heel diep insnijden.
Ah, oké.
Okay.
Grappig dat het dan niet zo heel veel plekken gebeurt eigenlijk. Tenminste, niet zo groot.
Niet zo spectaculair. Maar bijvoorbeeld in de middenloop van de Rijn, tussen Keulen en Mainz ongeveer, is dit ook gebeurd. Is ook dat lijsteenplateau omhoog gekomen, waardoor de rivier sneller is gaan stromen en zich helemaal is gaan insluiten. In het noorden vind je ook nog in een grottencomplex Dragon's Breath Cave. Dat ligt bijna 100 meter onder de grond en is het grootste onderaardse meer ter wereld. Het is in 86 pas ontdekt en is bijna 3 hectare groot. Dus echt gewoon een enorm plas water.
Ze hebben wel echt superlatief in dit land, hè?
Ja. Daar vlakbij heb je ook het Nationaal Park Etosha. Een van de grootste natuurparken van Afrika en ook een hele grote toeristische trekpleister. Ondanks het overwegend droog klimaat is er ook nog wel wat bijzondere flora en fauna. Bijvoorbeeld de kokerboom. Een beetje de vorm van een knotwilg. Hele mooie stekels. Het lijkt er wel een beetje op die drakenbloedbomen op Socotra in Jemen. Er zijn een aantal plekken met kokerboombossen. De bekendste daarvan zijn de speeltuin van de reuzen en het kokerboomwoud. En dat doet qua uitstraling wel een beetje denken aan de Avenue des Baobabs in Madagaskar.
Het begint echt als een Annie M. G. Schmid boek te klinken.
Ja, echt, ja,
kokerbomenbos.
Ja, of gewoon als een level van een computerspel.
Ja. Nou, het bijzonderste dier in Namibië is waarschijnlijk de woestijnolifant. Samen met Mali is dit namelijk de enige plek ter wereld waar nog woestijnolifanten voorkomen. Ja. Alleen, het is geen aparte soort meer. Dat waren ze ooit wel, maar nu worden ze gewoon gezien als savanne-olifanten die in de woestijn zijn gaan leven.
Die gewoon verdwaald zijn.
Ja.
Wat goed. Ja, ik heb dus ook ergens gelezen, ik weet niet of je er tegen bent gekomen, maar in Namibië leven dus leeuwen en die jagen dus op zeerobben en zo. En echt? Op beesten in de zee. En dat zijn dus de enige leeuwen ter wereld die jagen op beesten in de zee. Stel je voor, ben je een vis, word je in één keer bejaagd door een leeuw. Dat zie je toch ook niet voorkomen?
Nee.
Oké, dat is wel echt heel vet.
Wow, wat een dieet hebben die beesten dan ook.
Zo, inderdaad.
Ja. Wel anders dan een normale leeuw.
Ja.
Nou, als we toch nog even doorgaan over die leeuwen. Even hoofdstukje toerisme. En met zo weinig of zoveel natuurschoon en zo weinig mensen kan dat dus ook niet verbazen dat de meeste toerisme ook gericht is op dus dat natuurschoon. En nu je het toch over die leeuwen hebt, Leon, ik sprak een vriend van me, Rick, die is daar geweest met zijn vriendin een paar jaar geleden. En ik vroeg aan hem van, wat moet je nou doen? Wat is mooi? Heb je nog wat mooie anekdotes? Dus daar zal ik ook een paar van in verweven in dit verhaaltje. De eerste is in ieder geval, die zei als je dus onderweg bent en je ziet dus die leeuwen in van die parken, bij de Skeleton Coast bijvoorbeeld, dan moet je aan het park doorgeven als je er een ziet. Dus dat is ook wel echt wel anders dan dat file rijden dat je in sommige Zuid-Afrikaanse parken hebt en zo, weet je wel.
Ja, weet je wat je in Nederland hebt met de wolf. Als je een wolf ziet, moet je het ook doorgeven.
Ja, precies. Nou, verder, je hebt dus die Sosses Vlei natuurlijk, hè, die hoge duinen, echt een van de hoogste van de wereld. Dat is dus zo'n plek waar dus altijd golden hour lijkt te zijn. Ja. Je hebt het net mooi gezegd. En dit is ook niet zo'n plek waar je echt een paar duintjes hebt. Hè, waar je dan zo'n soort van Taj Mahal effect hebt. Dat als je je omdraait, dan is er gewoon een stad of zo.
Nee.
Dit gebied is net zo groot als België ongeveer. Dat is echt waanzin.
Ja, heel gaaf.
Net aan het noorden daarvan liggen dus Walvisbaai en Swakopmund, een paar keer genoemd al die steden. Dat zijn echt een soort van adventure capitals van Namibië. Dus daar kun je dus al die quad rijden, dingen doen en zo. En dat grootste park Etosha. Ook wel logisch dat mensen daarheen gaan. Het is wel ver weg allemaal. Dingen liggen niet heel dicht bij elkaar. Dat vind ik dan ook wel heel mooi. Alles ligt redelijk verspreid over het land.
Ja, maar het is daar wel waard om met je autootje of met je busje of wat je dan ook hebt, je 4x4 gewoon het land door te kruisen, zeg maar.
Zeker.
Gewoon die oneindige leegheid.
Ja, moet je wel lang rijden.
Moet je een goede podcast hebben voor onderweg. Ja. Iets van 2,5 uur over Italië zou wel een goed idee zijn.
Dan kunnen we dit gewoon 2,5 uur maken. Nou, als je wel eens op de Nederlandse Caribe bent geweest en je vindt die kleurrijke Nederlandse huisjes tussen aanhalingstekens heel leuk, dan kun je er in Namibië ook wel een paar zien. Want er zijn ook wel wat plaatsen die ongeveer het soortgelijk iets hebben. Maar dan met Duits vakwerk.
Ja,
totaal krankzinnig. En ik weet ook niet precies hoe dit werkt in je brein. Ik vind het sowieso heel gek dat Duitsland daar zo'n kolonie heeft gehad.
Ja.
Ander verhaal. Maar dat Swakopmund en Luderit, dat zijn wel goede voorbeelden daarvan.
Ja.
Dus vakwerkenhuisjes in van die kleurige. Nou, hè, je weet wat het ongeveer is. Maar Google die plaatjes ook even. We zetten ze ook wel even op de website. Dan nog even wat dingen die ik van Rick doorkreeg. Cape Cross is ook gekoloniseerd. Maar dan door en een hele buts zeeleeuwen, in zijn woorden. Je kunt daar dus op planken tussendoor lopen. Hij zei, ik heb het een uurtje gedaan en de rest van de vakantie kregen ze die geur van die beesten niet meer uit hun kleren.
Oh nee, niet doen dus.
Een ander is Kolmanskop, dat is een oude diamantstad bij Lüderitz. Dat was in 1912, was het de eerste stad ter wereld met elektriciteit, telefoon en ijskast.
Als in die combinatie?
Ja.
Ja, oké, okay, check.
Dus per trein werd dat water aangevoerd en in een ijsfabriek werd dat bevroren tot ijsblokken. En dat werd gewoon afgeleverd aan je voordeur per mini-trein.
Wat vet.
Zo Duits. Wow.
Ja, zo Duits, maar echt, wel leuk om naar te kijken. Hij zei wel, pro-tipje, skip de lodges en omarm de campings.
Oh ja,
goeie. Want de lodges, daar vind je vooral rijke oude Britten. En de campings hebben superveel ruimte en allemaal mooie eigen braai. Dus kun je gewoon doen. Niet besparen op een degelijke 4x4, zei hij ook. Die heb je echt wel nodig. En dat ondervindt... Wat zeg je?
Een bakkie.
Ja. Een bakkie, ja. Ja, die heb je echt wel nodig. Want al die wegen zijn onverhard en dan tril je natuurlijk helemaal kapot. Dus goed om die wagen wat te hebben. En dat ondervinden ook wel de mannen van de Car Challenge. Zij organiseren een autoreis in de hele wereld. Het is een Nederlandse organisatie. Zijn ook een paar keer in Namibië geweest. En ik heb Tom van hun bereid gevonden om zijn bevindingen even in te spreken voor ons.
Oh, cool. Leuk.
Hallo de grote podcastlas. Tom van Car Challenge hier. Wij zijn vaak in Namibië geweest. Recent nog op een plek waar niemand mag komen. En daarmee een van de meest waanzinnige plekken waar ik ooit ben geweest. Met speciale vergunningen heb ik vanaf Lüderitz aan de kust de route opgepakt. Dit is officieel aangemerkt als sperrgebied, wat betekent dat niemand erin mag. Het gebied bestrijkt een groot gedeelte van de Namibwoestijn, helemaal tot aan Walvisbaai. Hierin eindigt de woestijn letterlijk in zee en het kostte me ongeveer een week om over de zandduinen en langs de stranden de 350 kilometer tussen Lüderitz en Walvisbaai af te leggen. 350 kilometer zonder watervoorziening, tankstations, een bed of mobiel bereik. Dit is ook een van de redenen dat niemand erin mag. Alle duinen lijken op elkaar en het is bloedheet. Verdwalen is geen optie.
Ja, als je dit zo hoort, ik kan me echt geen slechtere plek voorstellen waar je niet meer weet waar je bent. Voor, achter, links, rechts, alles lijkt op elkaar. Ja. Je hebt geen bereik, ja. Je zit in the middle of nowhere, je kan niks eten, alles is heet of ijskoud.
Maar ik kan me ook weinig betere plekken voorstellen waar je met een 4x4 lekker rond kan krossen.
Zo, echt. Ja, dat sowieso.
Maar ook gewoon dat het sperrgebied is, omdat je er gewoon echt de zak bent als je wel verdwaalt.
Ja, precies. Dat bedoel ik. Met verdwalen is geen optie. Dat wil je echt niet. Nee.
Ja, het lijkt me heerlijk om op zo'n trip ook gewoon live een beetje onderzoek te doen, man. Lijkt me tof.
Ja, heel vet lijkt me dat. Ja, toerisme brengt natuurlijk wel wat geld in het laadje. Maar eigenlijk is er maar één ding wat een centrale rol in de economie van Namibië speelt. En dat is de mijnbouwindustrie. En dan eigenlijk voornamelijk de diamantproductie. Want Namibië is een van de grootste producenten van diamant in de wereld. Maar ja, zoals we al zagen in de aflevering over Canada, zijn ook hier veel van de mijnen niet in handen van de Namibiërs. Die zijn voornamelijk in handen van Brits-Zuid-Afrikaanse conglomeraties of Canadese eigenaren. Ja, wat gebeurt er met dat geld dat daar gewonnen wordt? Dat gaat natuurlijk niet in de lokale bevolking zitten, maar het gaat weer terug naar de eigenaren.
Ja, en bovendien leren die landen ook niet zelf om zo'n business op te starten, om het eruit te halen.
Exact, kennis gaat weg en zo. Nou goed, en los van diamanten zijn er dus ook heel veel andere minerale hulpbronnen. Je denkt aan lood, zink, tin, zilver en wolfraam. Wolfraam heb ik ook gezegd, die zit er altijd bij, weet je wel. Ja,
dus niet zo'n ding waar een wolf doorheen kijkt.
Nee. Maar goed, dit is dus heel vaak inderdaad gedolven door grote buitenlandse bedrijven. Nou, dit zorgt ervoor dat Namibië een relatief hoog BBP heeft. Ook per hoofd van de bevolking. Een van de betere van Sub-Sahara Afrika. Maar ja, wel hele hoge werkloosheid. En de ene hoogste Gini-coëfficiënt van de wereld. Na
Zuid-Afrika.
Ja. Dus dat is die ongelijkheidsindex.
Oh, wow.
Dus het is het één na ongelijkste land ter wereld. En die verdeling arm-rijk, die loopt net als in Zuid-Afrika natuurlijk over precies dezelfde raciale lijnen door dat apartheidsregime. Door dat apartheidsland. Hè? Dus de zwarte bevolking werd achtergesteld, mocht niet werken, mocht alleen maar marginale beroepen uitvoeren. En de witte bevolking werd voorgetrokken en mocht de grote CEO-achtige plekken innemen.
Ja, dus net zoals in Zuid-Afrika zou je kunnen concluderen dat die apartheid nog niet helemaal uit beeld is. Nou, dus de economische macht zit nog steeds dan niet bij de bevolking.
Nou, als je bedenkt dat we tot nu toe twee apartheidslanden hebben behandeld en dat zijn nummer 1 en 2 op de ongelijkheidsindex ter wereld staan.
Ja, daarom.
Ja. Dus ik denk inderdaad dat dat wel met elkaar te maken heeft. Want ja, die witte minderheid, waaronder dus inderdaad veel mensen van Duitse afkomst, die bezitten veel meer land, hebben een hoger inkomen. En hebben veel groter aandeel in de grootste bedrijven van het land. Ik ging even een beetje onderzoek doen naar, oké, wat zijn dan die grootste bedrijven? Soms kom je dan van die pareltjes tegen, zoals Duolingo of zo, weet je wel, wat we toen hadden in
Guatemala, geloof ik.
Guatemala, inderdaad.
Maar ook gewoon van die bedrijven die apps hebben of wat dan ook, waar je stiekem elke dag gebruik van maakt, omdat je geen idee had dat het daar vandaan kwam.
Ja, precies. Zo'n pareltje was ik naar op zoek. Maar die hebben ze dus helaas niet. Maar ik kwam wel iets anders tegen. Namelijk de grootste bedrijven van Namibië, zoals Namibia Breweries en Namibia Diaries, wordt gerund door een bedrijf, een conglomeratie, die heet Oldhaven und List. Met een Namibische CEO en die heet Sven Thieme. En hij heeft een opleiding genoten op de Deutsche Höhere Privatschule Windhoek.
Oops.
Nou, daar ga je al. Een ander groot bedrijf, een van de andere grootste die daar zijn, is Poepkewiet Holdings, opgericht door Max Poepkewiet. Ja, dan weet je toch al wel in welke hoek je het moet zoeken, zeg maar.
Goeie achternaam ook.
Ja, Max, jij stipt het net al even kort aan. Die uranium, dat is dus nog steeds biggie daar. Hoor. Het land is een van de grootste producenten van uranium wereldwijd. Sterker nog, ze hebben 2 mijnen die zouden 10% van de wereldwijde uranium kunnen produceren. Als ze zeg maar maximaal runnen. Ja, dat is best wel veel. Ja. Maar goed, die mijnbouwsector die biedt werk aan ongeveer 3% van de bevolking. Ja, dat is helemaal niks. En de helft van de bevolking is van levensonderhoud afhankelijk van vooral zelfvoorzienende landbouw. Dus dat is een gigantische pijler van hun economie. Maar daardoor heb je dus ook de werkloosheidscijfers zijn daar heel hoog, omdat ze niet officieel aan het werk zijn. Ja. En dus zijn ze een beetje aan het puzzelen in Namibië van oké, hoe kunnen we dit nou een beetje rechtbreien? Want meer Afrikaanse landen hebben last van die cijfers, last zeg maar tussen aanhalingstekens, omdat ze hele hoge werkloosheid hebben, omdat er gewoon nog heel veel mensen zijn die zelfvoorzienend bezig zijn met zichzelf om hun gezin, hun familie en hun dorp te onderhouden. Maar dat wordt dan officieel niet als werk gezien in sommige statistieken.
Ja, dat plus informele arbeid. Gewoon, weet ik veel, die Boda drivers die ze pas in Kampala zagen, dat soort mensen ook. Je hebt niet zomaar een baan die geschikt is voor de systemen. Ik vind het altijd wel echt een moeilijk idee altijd. Weet je, dat er in zo'n land best wel veel geld wordt verdiend aan of grondstoffen of aan best wel duur toerisme. Hè? Want het is niet zomaar dat je hierheen gaat. Maar dat daar dus de lokale bevolking niet zo heel erg van mee profiteert. Terwijl er wel heel veel geld dat land in en uit gaat steeds.
Ja, ja. Ja, en dat maakt het inderdaad ook heel erg lastig. Want die kleinschaligheid die heel veel mensen hebben, dat levert helemaal niet zo heel veel op, zeg maar. Het is gewoon puur om hun hoofd boven water te houden. Maar het is niet om dikke knaken te verdienen om een of ander huis te kopen of zo.
Nee,
weet
dan
zo?
Nee.
En er komt nog eens bij dat Namibië, omdat het zo droog is en ook relatief groot, ja, waar hebben zij natuurlijk heel veel last van?
Ja.
Klimaatverandering. Ja. En net als bij Chili bijvoorbeeld, of inderdaad Westkust Australië.
Ja, en dat is natuurlijk ook de pest met zelfvoorzienende landbouw. Dat gaat goed zolang het gewoon, hè, de oogsten gewoon goed gaan. Zolang dat niet is, heb je totaal geen reserve.
Nee, je hebt geen schaal, zeg maar, om dat op te kunnen vangen. Nee, en dat maakt het dus ook lastig. En bovendien, ze zijn heel afhankelijk van regen. En die neerslag is dus super onvoorspelbaar daar. Omdat er niet een soort standaard stroom is van regen of neerslag. Nou goed, de toekomst is redelijk lastig. Ze zijn politiek wel goed bezig om te kijken of ze een beetje kunnen diversifieren. Om te kijken of ze die landbouw wat meer zeg maar, kunnen schalen. En ook wat mensen meer kunnen helpen. Laten we hopen dat het ze lukt. Ik wilde nog, mocht je nou binnenkort naar Namibië gaan en dat willen koppelen aan een reisje naar Zuid-Afrika, hou al je Zuid-Afrikaanse rand op zak, want die is namelijk 1-op-1 gekoppeld aan de Namibische dollar. Dus die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Dus er is ook een wettig betaalmiddel in Namibië. Je kan overal daar betalen met de Zuid-Afrikaanse rand.
Oké, hoofdstukje kunst en media. En ik wil even kort beginnen met een onderwerp waar we het niet zo heel vaak over hebben. De schrijvende pers.
Oh, okay.
Ten eerste omdat de namen van de kranten weer een heerlijke weerslag zijn van de veeltaligheid van Namibië. Je hebt de Namibian Sun, die Republikein en de Algemene Zeitung. En ten tweede omdat Namibië bekend staat vanwege zijn grote mate van persvrijheid. Ze scoren op lijstjes echt stevast in de top 25 van de wereld.
Wow, oh, ja. Mee, oh, ja, goed.
Op gelijke hoogte met bijvoorbeeld Canada.
Ja, vet.
Bizar. En ze zijn ook echt verreweg het best presterende land van Afrika op dit gebied.
Oké. Okay.
Nou, dan even naar film. De bekendste films over Namibië zijn van de Amerikaanse antropoloog John Marshall. Hij wijdde zijn leven aan het bestuderen van de Kung-bevolking. En dat is Kung met een uitroepteken ervoor. Dus met een klik.
Oh, ja. Yeah.
Waarvan ik niet weet wie hem uitspreekt. Dat is een subgroep van de San, van de Bosjesmannen dus. En in 1957 maakte hij een beroemde film, The Hunters, over een groep jagers die probeerden een giraf te vangen. En De kritieken van zijn film uit 1981 zijn nog lovender. Daarvoor volgt hij een vrouwelijk lid van de Koen een lange tijd. En zijn films geven echt een goed inkijkje van hoe die bevolkingsgroep eigenlijk hoe die bestaat.
Ja, laat er maar een antropoloog over.
Ja, nou ja. Zeker. Dus kijk even. Maar we gaan het heel snel over muziek hebben. En ik ga niet te veel vertellen, want ik wil jullie vooral een heleboel laten horen. 2,5 miljoen mensen, dat kan toch niet zo heel veel boeiends opleveren, zou je misschien denken. Nou ja, het tegendeel is het geval. Want al die verschillende achtergronden en invloeden leveren echt een super gevarieerd muzieklandschap op. Het doet echt niet onder voor Zuid-Afrika bijvoorbeeld. We laten de traditionele muziek dan nog even voor wat het is. Duiken gelijk de popmuziek in. En dan beginnen we met Jackson Kauswea. Ten tijde van de onafhankelijkheid was hij dé grote ster in Namibië. En hij wordt echt gezien als de vader van de pop. Zeker nu die al een tijdje is overleden. Hij combineert traditionele muziek met invloeden uit de afropop en gospel. En maakt vooral echt hele gezellige muziek. Kun je gewoon echt niet boos op worden.
Ik heb hier nu al zin in.
Dit is zijn nummer Kalahari.
Feel like a man of mine trekking over the Kalahari, yeah.
Oké, dit gaat een beetje raar klinken. Maar de stem klinkt heel erg als Bruce Springsteen. En het instrument klinkt een beetje als een xylofoon.
Ja, ja, oké. Okay.
Maar ja, ik kan er inderdaad niet boos op worden. Hier.
Nee, lachen toch?
Wat lekker.
Ja, ja, mooi. Nou, dan gaan we even naar een gast die heet Stefan Ludik. Die zingt in het Afrikaans en treedt ook op onder het pseudoniem Elvis' Seun, de zoon van Elvis.
Oh, oké, ja.
Hij is echt een superster in Afrika. Dat komt ook omdat hij de eerste Namibische afgevaardigde was bij de Afrikaanse Big Brother. Nou, dat is echt een groot ding. Dit is zijn nummer, Wil jij in mijn arms, Le Fanaan.
Ik word altijd warm als ik die taal hoor. Maar daar heb je het vast niet voor gedaan.
Nee, man.
Ik had nooit Namibië geassocieerd met dit soort muziek.
Nee.
Echt,
ja, maar,
nooit niet.
Ja, maar het is natuurlijk ook weer totaal anders dan vorige.
Ja,
maar goed,
zeker.
Het is toch best wel een grote, witte, Afrikaans sprekende minderheid.
Zeker.
Ja, die dan dit soort smartlappen ten gehoor brengt. Nou, dan gaan we wat meer richting de underground scene. En dat brengt ons bij Lady May. Ze combineert traditionele muziek van de Owambo met westerse hip-hop. En ik vind het echt fucking geweldig. I wanna take you back to the old school. When we used to act like so cool. Here's something new for the new school. Something for the dance floor, so get loose. Bring your crew top like we used to.
Mag jij vaker de muziekhoofdstukjes doen? Want jij kwam namelijk in Chili namelijk ook al met Ana Tijoux aanzetten.
Ja?
En nu met dit. Ik heb het idee dat jij een zwak hebt voor vrouwelijke hip-hop artiesten.
Ja, best wel. Maar ken je haar?
Nee, ik heb er nooit van gehoord.
Ja. Jammer dat er niet zoveel vrouwen rappen in Myanmar.
Nee, maar ja, je kan geluk hebben, je kan pech hebben. Ik heb ook Malta gehad.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja.
Nou, dan een rapperscollectief dat ik goed kan waarderen. Black Vulcanite. Die doen echt niet onder voor de OG's uit de US. Dit is een stukje van hun nummer Visions. But in death, they will be free. Until the trumpet is gone. Live long and prosper. This is a universal message for all my people at the Oscars. The revolution will not be televised. Mama asked me how you fight the oppressor when you're
exporteren die happen.
Ja,
klinkt best wel lekker.
Ja, dat is goed, hè?
Dus niet onder aan de OG's. Ja.
Nou, en tot slot, het populairste muziekgenre van het moment, vooral bij de jeugd, is het uit Zuid-Afrika overgewaaide Kwaito. In dat genre vind je dus ook de grootste sterren van het moment. En ik laat jullie een stukje horen van het nummer Brandewijn van Gaza. Ja, en afsluitend in hetzelfde genre, The Dog, met het nummer Hey Hey Hey.
Deze man is zo trots, jongen, met zijn muziekjes.
Ja, man, ik zat te genieten al van die Namibische muziekscene. Ik heb er dus gewoon nog vier niet laten horen, omwille van de tijd. Maar ja.
Die komt op de B-kant.
Ja, ik zal hem op de popatlas zetten.
Ja, Spotify. Ja, van alle dansen krijg je natuurlijk heel veel honger. Dus we gaan de keuken in. En ik moet zeggen, ik ging met grote vrezen deze keuken in. Want ik dacht, een mix van Brits en Duits eten in de geschiedenis. Wow, dat is wel echt iets anders dan wat we in Myanmar zagen qua invloeden. Maar het viel me alleszins mee. Er zijn natuurlijk wel heel veel koloniale invloeden. Maar de gastronomie van Namibië is grotendeels gebaseerd op twee ingrediënten, namelijk vlees en pap. En pap, als in porridge, komt onder andere van de Nederlanders, van de Afrikaners. En je hebt het nu in alle vormen en maten. Volgens de Taste Atlas, die raadplegen jullie ongetwijfeld ook wel eens, is Oshifima een van de bekendste gerechten, een staple food pap. Wordt meestal gemaakt van een combinatie van mahangumeel en maismeel, gekookt in water totdat het heel dik wordt. Dan maak je een hele grote pan van en die zet je in het midden. En tegelijkertijd heb je dan allemaal verse groenten of vlees of zo. En daar pak je zo uit die pan zo'n dikke hand vol met dat pap. En dat kneed je dan samen en dat dip je dan zeg maar in je groente of in je vlees of in je jus of zo. Of in je saus.
Okay.
En dat eet je dan met z'n allen. Zeg maar.
Oh, gezellig.
Ja, fantastisch. Mij bellen. Dat soort dingen zijn fantastisch. Nou, welke stukken vlees heb je dan? Heel veel game vlees, dus groots vlees. Dus struisvogel, antiloop, zebra, giraf, oryx, kudu, lam en rundvlees. Dat zijn dingen die ik langs zag komen. Over het algemeen grillen ze het vlees veel. En dan gooien ze heel veel sauzen en dingen gooien ze eroverheen. Maar je kunt ook in spiesvorm eten of natuurlijk op de braai. En dan heet het daar kapana. Nou, klinkt best goed. Aan de kust heb je een overvloed aan zeevoer. Kabeljauw, tong en kreeft zijn populair. Maar waar ik las wat heel erg in opkomst is, zijn de Namibische oesters.
Oh.
Dus je kan ook gewoon oestertje klap daar aan het water als je wil.
Ik dacht dat je die zeeberen bedoelde.
Nee, niet die zeeberen. Nee. Bij de rivieren, de Zambezi en de Kavango, heb je ook natuurlijk heel veel verse riviervissen. Tijgervis, tilapia, brasem wordt daar natuurlijk ook gebraaid. Wordt ook gegrild. Kan je ook heel lekker eten. En dat zijn ook de meest vruchtbare regio's van het land. Dus je hebt daar veel meer groente en fruit dan op andere plekken van Namibië. En ik kreeg een lijst weer. Soms heb je zo'n lijst van vruchten en fruit. Ja, dat zijn vaak zijn de bronnen die wij raadplegen Engels. Maar er waren gewoon geen Nederlandse vertaling voor deze dingen. Monkey orange fruit, ooit van gehoord? Ik ook niet. Bird plum fruit, ooit van gehoord? Ik ook niet. Het heeft gewoon geen Nederlandse vertaling.
Maar moet het zeggen, het eerste woord is een dier. Vogel, het tweede pruimen. Dier is een, ja. Is een kleur of iets anders, of een fruitje.
Ja, nou, het heet daar Mbe, Mbe. Je hebt ook lychees, maguni, makwevo. Ja, er zijn zoveel meer vruchten en fruit in de wereld dan wij kennen altijd. En
maar dat is toch heel vet?
Ja, dat vind ik fantastisch.
Dat je gewoon elke land weer vindt en je denkt van, Oké, deze lijst met fruit ken ik gewoon helemaal niet.
Maar ik heb zelfs al, als ik bij een Albert Heijn XL op de fruitafdeling sta, dat er fruit vaak tussen ligt wat ik niet ken. Dat moet je nagaan.
Ja, bij de Albert Heijn al?
Ja.
Ja, misschien moet ik een keer naar zo'n XL gaan, want ik kom bij de Albert Heijn niet
zo tegen. Zo'n galia meloen.
Een avocado.
Nee, maar ik heb wel alleen maar L-Star.
Het is wel een pro-tipje voor als je inderdaad in een land bent waar je het fruit niet kent. Hè? Of dat inderdaad nou de Albert Heijn XL in Utrecht-Overvecht is of in Namibië. Eet gewoon het fruit dat je daar hebt. Helemaal als het zeg maar een omhulsel heeft. Want dan kan het over het algemeen niet zo heel veel kwaad. Zeg maar lees als een banaan bijvoorbeeld of een meloen. Dus niet bijvoorbeeld als een appel waar je er buiten kan moeten eten. Want dat zit vaak met water en daar kan je nog wel eens ziek van worden. Maar als je iets van de omhulsel af kan halen en je kan de binnenkant eten, doe het gewoon. Dan heb je sowieso een lijp ervaring. En het is mij nog nooit tegengevallen op mijn reis in ieder geval.
Wat kan je gebeuren?
Wat kan je gebeuren? Nou goed, wij zijn niet verantwoordelijk voor alle voedselvergiftigingen die worden opgelopen. Nou goed, op de menukaart in Namibië vind je verder heel veel broodje, worst, wienerschnitzel en spätzle.
Oh wel, ja?
Ja, heel veel. En natuurlijk bier. Gebrouwen volgens?
Reinheitsgebot.
Reinheitsgebot. De grootste brouwerij van Namibië, Namibian Breweries. Hele lange traditie, uiteraard. Duits, uiteraard. Heel, heel keurig gebrouwen allemaal. Marktaandeel van 90% met onder andere deze merken. Tafel, Lager, Radler, King Lager, Hansa en Windhoek Bier. En dan heb je dus ook nog Windhoek Lager, Windhoek Draft, bla bla bla. Wat ik wel vet vind is dan, kijk, die Duitse invloed is natuurlijk in de geschiedenis verschrikkelijk geweest. Maar wat ze wel goed doen, dus die Duitsers die dus daar nu zitten, zijn ook heel erg bezig met bijvoorbeeld, we zeggen steeds Duitsers, maar het zijn mensen met Duitse achtergrond natuurlijk. Het zijn gewoon Namibiërs. Die zijn heel erg bezig met het kijken hoe ze het zo groen en zo klimaatvriendelijk kunnen produceren. Dus voor dat hele brouwproces zijn ze helemaal gestopt met fossiele brandstoffen. En zijn ze nu bezig met een duurzame energiebron. En die vonden ze letterlijk voor een deur, namelijk Bush. bush is eigenlijk een soort gewas wat zich steeds sneller en verder uittrekt over landbouwgrond en over andere plekken waar het eigenlijk niet moet zijn. Het tast weilanden aan en zet heel veel druk op de waterbronnen die ze hebben. Hmm. En die trekken ze allemaal uit de grond. Die mikken ze in zo'n biomassa unit. En daar komt dan energie vandaan. En daar maken ze dan een bier van.
Oké. Okay.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Nou, ja, bezig.
Ja, nou, dan tenslotte de Mopane-worm van Atlas Obscura. Dat is eigenlijk een rups. Ja, dit soort shit, jongen. Als ik dit dan lees, dan denk ik, waarom heten jullie dit? Maar goed. Het is de rupsvorm van de keizersmot. Die leeft bijna zijn hele leven op de Mopane-boom. En legt zijn eitjes op de bladeren van de boom, waar de larven zich vanaf het moment dat ze uitkomen volvreten. Als ze zich hebben volgevreten tot ze letterlijk barsten, dan pluk je de worm en dan knijp je hem uit aan één kant. En het spul wat er dan uitkomt is een soort groene massa van half verteerde bladeren en ingewanden. En dat kan je dan eten.
Maat, what the fuck? Ja. Dit is een beetje wat... weet je nog de Lion King vroeger? Dat, dat Pumba zei, is slijmerig, maar smakelijk.
Ja, dat is dit. Ja, het is echt... Ik heb hier dus een tijdje over zitten lezen. En ze zeggen van ja, de spullen die dan achter in de worm achterblijven, kan je samen met de worm eten. En dat is een licht thee-achtige smaak. Maar je kunt dus ook drogen, roken of bakken. En dan moet je zelf weten wat je het lekkers vindt. En sommigen zeggen dat het qua smaak vergelijkbaar is met gedroogd vlees van het doorbakken biefstuk. En anderen die zeggen van ja, het smaakt naar een aardse plantaardige ervaring.
Okay. Ja, gebakken of zo kan ik hier denk ik nog best wel mee leven. Maar gewoon zo rauw à la Pumba uit de rups.
Ik weet niet of ze dat op die manier per se doen. Maar ik vind het sowieso wel een heftige situatie dat je zo'n rups open moet knijpen om je eten te krijgen.
Ja. Ja, maar ja goed. Ik denk dat als je daar dan bent, dat je toch wel voor de bel gaat. En dan wie weet verrast het je.
Ja, het is voer van de toekomst, hè, zeggen ze.
Ik lees rupsje nooit genoeg. Morgen heel anders dan vandaag.
Nou, dan gaan we het maar even over sport hebben. Want jongens, eerste vraag natuurlijk. Hoeveel keer goud? Nee, laten we zeggen, hoeveel keer medaille?
Ik vrees niet zo heel veel.
Nou, een Duitse geschiedenis. Misschien dat ze in voor de Eerste Wereldoorlog al ergens een gekke hardloopmedaille of zo hebben getroffen. Ik zeg 3.
Ik zeg 0.
5 medailles.
Oh. Ja.
5 keer zilver. Deze eeuw 5 alleen nog zilver. Maar 1 keer zilver in Tokio. Dus nee, ze hebben nog geen goud. Ze hebben in de jaren 90 4 keer zilver gehaald. Allemaal dezelfde persoon. Frankie Fredericks. Ook een lekkere naam wel.
Ja.
Bij allebei de spelen had hij 100 en 200 meter zilver. Dus dat is wel een bekende naam. Een van de bekendste sporters van Namibië.
Ja, als je 80% van de medailles hebt gehaald, kan ik me dat voorstellen.
Zeker.
Geen Duitse schermers of zo.
Nee, en ook geen Namibische Gunda Niemann of zo.
Ja, biathlon.
Nee, de populairste sport deden ze wel met Duitsland. Want dat is voetbal. Bijnaam van het nationale team, de Brave Warriors.
Okay.
Sowieso wel echt lekkere teamnaam in de competitie. Ik heb even een lijstje gezien. Je hebt de African Stars, je hebt de Blue Waters, de Life Fighters, de United Africa Tigers, Black Africa en, die ik niet helemaal kon plaatsen, de Young Brazilians.
Misschien een Portugees enclave.
Misschien. Ja, misschien vlakbij die grens van Angola. En ze doen ook aan Rugby Union. Elk wereldbekertoernooi hebben ze wel meegedaan sinds 1999. Ze hebben alleen nog nooit een wedstrijd gewonnen. Ze zijn wel verantwoordelijk voor de grootste nederlaag. 142-0. Nou, ik ben niet echt een specialist in de puntentelling bij rugby. Ik weet dat je bij sommige dingen wel meer punten krijgt dan 1. Maar toch, 142-0 lijkt me geen leuke middag.
Ja, vooral die 0. Lijkt me een beetje vrij pijnlijk.
Ja, die wedstrijd staat helemaal op YouTube. Ik heb hem niet helemaal gekeken. Maar die commentator die druipt ook een beetje af. Die zegt van, ja, oké, nou, volgende wedstrijd. Australië is in ieder geval warm. Dat is het dan. Ik zag ook in het lijstje met populaire sporten ook golf staan. Ten eerste, niet voor locals. Of mag wel, wordt niet zoveel gedaan. Ten tweede, dit is toch helemaal woestijn?
Ja, heb je echt alleen maar bunkers.
Ja, voor een hamer in die zandduinen.
Ja, dus waar je normaal zand of gras hebt met zandpit erin, is nu precies andersom.
Ja.
En je hebt wel een paar banen die bijvoorbeeld de Rosmond Golf Course, dus de droogste golfbaan die volledig gras is van de wereld.
Zo.
Sowieso maar een van de 5 grasbanen in woestijnen. Schijnt er ook weer een ding te zijn.
Ja, uiteraard. Dit moet ook verboden worden.
Ja, precies. Weet je van water hier nodig hebt.
Van het water in het land gaat daar naartoe waarschijnlijk.
Ja, ik weet het wel. 1 miljoen liter per dag.
Ja, maar dit is toch idioot? Oh. Hou daarmee op. Ja. Voor een paar lui die een soort rijke hobby hebben en die dan de rest van de mensen van het water.
Ja, dat dacht ik eerst ook. Dat denk ik nu nog steeds misschien wel een beetje. Maar ik las wel dat ze dat water halen uit de recycling van Zwakopmund, waar het gewoon ligt.
Hmm.
Maakt het al ietsje beter. Ja. Ja, wat ik ook wel grappig vind, is dat er best wel graag van die springbokjes op komen grazen.
Dan komen okay, er lekker ja, heen. Snap ik wel.
Ja, dat is een beetje, dan krijg je misschien wat we bij Oeganda hadden. Dat zeg maar, hoe beter het veld erbij ligt, hoe meer wildlife je hebt. Want die zien ook wel dat het daar beter toe is dan ja, zo'n zandduin.
Precies, ja. Ja, die komen dan lekker daar grazen. Nou, als Namibië toch bekend staat om sport, dan is het wel de sport die je als toerist kunt doen. Dus je hebt van dat sandboarden op de duinen van Sossusvlei en zo. Sandboarden vind ik trouwens echt een van de meest overschatte sporten van de hele wereld. Want je kunt nog geen bocht maken op die dingen.
Nee.
Dus ja, ik snap dat je een berg hebt en dingen waar je vanaf kan. Maar ja, het is ook weer niet zo super.
Nou, ik wil hier graag iets tegenin brengen. Want dit is misschien niet heel super, maar het is wel takken zwaar. Want je gaat namelijk in 5 seconden naar beneden. En vervolgens moet je weer een halve minuut een zandduin oplopen met zo'n bord in je handen.
Ja, dat is niet echt een visitekaartje, toch?
Nee, maar ik bedoel meer als in... Het is best wel zwaar, vriend. Ja. Ik was echt, ik heb dat toen in Chili een paar keer gedaan in de woestijn daar. Nou, als je 10 keer zo'n duin oploopt... Dat gaat je niet in de koude leren zitten. Nee, dus er is geen skilift of zo.
Ik dacht, je gaat gewoon met een stoeltjeslift of een helikopter of zo.
Gewoon weer lopen door dat zand. Nee.
Nou, het is dus niet leuk, maar het is wel zwaar. Nou, sommige mensen houden daarvan, dus dat kwalificeert ook wel mooi als sport. Canyoning is groot. Je kunt ook wel kajakken op de rivieren die ze hebben. Raften heb je ook wel. Dus je hebt echt wel wat wildwaterrivieren.
Wat is canyoning ook weer?
Ja, dat zijn van die kloven en van die spleten... waar je dan op een soort van natuurlijke glijbaan kunt. En je kunt klimmen, je kunt abseilen. Oh, okay. Je kunt zwemmen in van die grote rivieren.
Een soort combinatie outdoor adventure.
Het is een beetje een allegaartje met een zwemvest om, ja.
Cool.
En je hebt
de wereld als tropisch zwemparadijs.
Ja, maar dan in een mooie kloof.
Ja.
Ja, en dan ga ik toch weer even terug naar die Skeleton Bay. Want ik hou natuurlijk wel van surfen. En ik ben altijd een beetje gefascineerd geweest door de Skeleton Bay. Het heeft een van de allerbeste golven ter wereld. En hij doet het maar een paar keer per jaar. Dus dan komen er ook heel veel mensen naartoe. Maar heel veel is dus niet zoveel. Want het is gewoon fucking moeilijk om te bereiken.
Ja.
Werd voor de eerste keer ook pas ontdekt in 2008.
Wow.
En dat voor zo'n geglobaliseerde sport is best wel bijzonder. Maar hij ligt gewoon in super moeilijk terrein. Dus je komt er bijna niet. Er is helemaal geen infrastructuur ook. En de stroming is echt moordend. Je hebt best wel wat haaien. Dat is super koud water. Hmm. Dus elke keer als er een filmpje opduikt... dan denk ik ook van, ah, dit is wel echt heel vet. Maar dit is wel zo'n spot die waarschijnlijk niet heel druk gaat worden... binnen een paar jaar. Dus dat vind ik dan toch wel weer mooi.
Ja,
cool. Nou jongens, wat maakt het land uniek?
Ja, toch wel een beetje die Duitse geschiedenis, denk ik.
Ja.
Tenminste,
ja.
Als ik voor mezelf spreek. Ja. Ik betrap mezelf dus ook, ik zei het net ook al een paar keer... maar ik betrap mezelf dus ook dat ik dan dingen zeg als... die Duitsers. Terwijl die zitten er al 120, 30 jaar. Ja. Dit is ook een vierde generatie Namibiër, eigenlijk.
Ja.
En alsnog zeg ik dan de hele tijd die Duitsers.
Ja.
Komt dat dan door die raciale ongelijkheid... door die apartheid, door die geschiedenis of zo? Of omdat er niet zoveel Duits-talige kolonies zijn...
Misschien dat. Ja, we zijn denk ik met z'n allen een beetje zo voorgeprogrammeerd dat we van die hele tropische en warme en hete landen in Afrika en zo, dat we dat wel vinden kloppen bij Engelstaal, Franstalig,
Portugees.
Portugees, de talige delen. Maar Duits voelt dan zo raar.
Ja. Ja.
En ik ben het nog niet helemaal kwijt ook.
Ja, maar wat hier dan ook bijzonder is, is dat je hebt die Duitse invloed, maar daarna dus ook die Britse invloed en die invloed vanuit bijvoorbeeld Zuid-Afrika en dus het Afrikaans.
Ja.
Dat maakt het nogal weer complexer. Dus het is niet je standaard West-Afrikaanse kolonie bijvoorbeeld met een Franse achtergrond. Alles bij elkaar.
Ja, precies. Maar bij Zuid-Afrika laat ik het bij mezelf betrekken. Bij Zuid-Afrika zei ik ook niet de hele tijd die Britten. Of die Nederlanders.
Nee, klopt.
Misschien wel die boer.
Ja.
Dit als kolonie voelt ook wel echt een beetje alsof je zo'n koekjestrommel pakt. En dat er dan nog eentje is, weet je wel. En dan doe die dan maar.
Ja.
Weet je, dit is niet het meest gewilde stukje Afrika.
Tijdens die conferentie van
Berlijn. Dus ik denk dat dit stukje nog over was. En dat die Duitsers daar dan heen mochten of zo.
Ja. Maar wel een mooi stukje. Wat ga je doen als je er één dag hebt?
Ja, nou, die mooie stukjes dus.
Ja, maar wat dan?
Ja,
want ze liggen allemaal heel ver uit elkaar. Dus je moet er één kiezen.
Ja. Misschien dan toch wel die Sossusvlei.
Ja, ik ook.
Ja, shit, ik wil dat ook zeggen. Maar ik wil die foto's maken.
Sorry.
Ik snap gewoon
waarom dat op de reisgidsen staat.
Ik ga gewoon naar Zimbabwe kijken.
Jij wil toch gaan surfen op de Skeleton Coast?
Dat gaat dan gek. Ja, waarschijnlijk is er dan niks aan de hand. En ik ben er te slecht voor. Maar ik ga lekker naar Zimbabwe kijken. Genietend van het feit dat het bijna een grens was.
Ja, oké. Okay, goeie.
Wat is dat ook?
Alright, nou, dan gaan wij samen naar Sossusvlei.
Ja, heerlijk.
Oké, luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde vanuit Den Nolder, Leel Moelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op de Twits en de Gram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we naar Roemenië. Kali Ponava.